Ik vind het altijd een groot voorrecht om bij jullie te zijn. Dat is een lange, eigenlijk een lange historie die we samen hebben. Ik weet nog goed toen we samen aan bidden waren, net voordat we samen kwamen. Toen moest ik denken dat Gerard Oddenbach en Gerard Kramer, die waren bij ons in de gemeente. Dat is zo'n zeker 35 jaar geleden dat ze ons onderwijs gaven. En ik ben altijd ontzettend dankbaar dat als ik ergens naartoe kom, dat de gemeente er nog is. En dat in deze tijden, waar het echt soms heel erg moeilijk is, en dat de gemeente bestaat. En dat er groei is in diepte en groei is in aantal. Ik wil met jullie vanavond nadenken over deze twee brieven. En het allereerste wat ik doe is met u samen deze twee brieven te lezen. En het thema is kleur bekennen met Johannes. En dan gaat het over groen of rood licht. En ik zal zo dadelijk uitleggen wat dat betekent. De tweede brief van de apostel Johannes. Daar staat dan: de ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Omwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb me zeer over verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben, laten we elkaar lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat we niet verliezen waarvoor we gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wil ik dat niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groette de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen. En dan de derde brief. Dat zijn ook maar 15 versen. De ouderling aan de geliefde Gaius die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat u in alles, dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Maar ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want ze zijn voor zijn naam uitgegaan zonder iets aan te nemen van de heidenen. We moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij mede-arbeiders van de waarheid mogen zijn. Ik heb aan de gemeente geschreven dat Diotrephes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes en hiermee nog niet tevreden. Erkent hij zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven, door alle en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis van hem, die u weet dat ons getuigenis waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden, ieder bij de naam, bij naam. Laten we samen nog eens bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we samen hier vanavond mogen nadenken over deze twee brieven en vooral het thema wat hier echt wordt aangesproken. En ik wil u zo bidden dat u onze harten opent zoals u de harten van Lydia opende, maar ook dat u ons verstand opent zoals u dat deed bij de Emmausgangers. Ik wil u zo bidden, Heer Jezus, dat we echt mogen ervaren dat u in ons midden bent. Waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in uw midden, daar heeft u zich aan verbonden. En ik wil u zo danken dat we met meerdere zijn, maar u maakt het verschil. Ik wil ook de dingen teruggeven die alles zijn voorbereid en dat u het echt wilt vermenigvuldigen en onze zielen wilt voeden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Er staat op de flyer, toen ik een uitnodiging kreeg, groen of rood licht. En toen heb ik Gerard Hoddebach opgebeld en ik heb gevraagd, Gerard, wat is eigenlijk de gedachte geweest toen jullie dat kozen, dat thema? Vanwaar die titel? En toen kreeg ik van Gerard het volgende antwoord. Hij schreef mij, je vroeg je af wat wij bedoelen met groen en rood licht. Zowel 2 als 3 Johannes laat ons eens inzien, twee kanten zien, zowel waarheid als liefde. Er is een gebod om elkaar lief te hebben, 2 Johannes 5, maar liefde mag niet ten koste van de waarheid gaan, 2 Johannes 9 vers 1 tot en met 11. Ook in 3 Johannes klinkt dit door, vreemdelingen die van uw liefde hebben getuigd, maar er is ook een andere kant, die Jotrefes, die onder hen de eerste wil zijn, neemt ons niet aan. Johannes zal daarom bij zijn komst de werken die hij doet in herinnering brengen. De een krijgt groen licht, degene die voor de waarheid staat en die lief heeft, 3 Johannes 6 tot met 8, en de ander krijgt rood licht. Zelfs zover gaat het dat hij mag de gemeente niet binnenkomen, 2 Johannes 10. Ja, soms zelfs thuis niet binnenkomen. Samengevat, evenwicht, waakzaam, balanceren op de snede van waarheid en liefde. Ik vond het heel erg mooi hoe dat beschreven werd. En zo heb ik eigenlijk ook deze lezing voorbereid, met deze gedachten. Dus ik ga deze brief niet vers voor vers behandelen, wat ik ook altijd heel erg graag doe. Maar ik doe het eigenlijk nu thematisch. Ik heb gekeken van wat is nu precies het thema van deze tweede en derde Johannesbrief. En dan zie je dat het woord waarheid, dat komt 6 keer voor. In de tweede Johannesbrief wordt het 5 keer genoemd. En in die derde brief van Johannes wordt dat woord 6 keer genoemd in 13 versen. En die derde brief die schrijft Johannes over waarheid tegen een Diotrefes, om de waarheid tegen Diotrefes te verdedigen. Want die heeft een ontzettend hoge positie in de gemeente. En in die tweede brief, toen ik zeg maar ging kijken in die tweede brief, dan zie je eigenlijk dat het liefhebben van de waarheid begint in vers 1a. Dan gaat het over kennis van de waarheid, beleving van de waarheid, wandelen in de waarheid en strijd om de waarheid. En de derde brief, daar gaat het over de natuur van de waarheid is liefde, getuigenis van de werken der waarheid, wandelen in waarheid, medearbeiders voor de zaak van de waarheid en getuigen van de waarheid. En Ik weet niet hoe u het eigenlijk ervaart, maar ik heb eigenlijk toen ik klaar was en ook kijk naar onze omgeving, dan zie je dat er echt een oorlog is rondom waarheid. En ik kom daar op het laatst, wat ik daarmee bedoel, dat op het einde van de lezing kom ik met twee voorbeelden, echte voorbeelden van ons eigen leven, ons eigen gemeenteleven, om je een beetje het ook praktisch te laten zien. Van wat betekent dat nu als je staat voor waarheid? En wat betekent het nu om dat in 100% liefde eigenlijk te verkondigen? Want dat is eigenlijk het thema in deze brief. Hoe verkondig je nu? Als je alleen maar waarheid verkondigt, dan zie je eigenlijk dat mensen verwond worden. Het is ook zo dat de Johannesbrief die zegt dat Mozes is met de wet gekomen, maar de Heer Jezus die is gekomen met genade en waarheid. Ik denk ook in deze volgorde. En nu heb je vaak dat er een verschil gemaakt wordt. Is het dan 50% waarheid en 50% genade? Of is het soms 80% waarheid en 20% genade? Maar het is ontzettend belangrijk dat we echt beseffen en zien dat het 100% genade is en 100% waarheid. En 100% liefde en ook 100% waarheid. En daar wil ik met u over nadenken. Het eerst wil ik eigenlijk met je kijken naar het woord, naar de waarheid. Wat is waarheid? Want dat is ook een grote vraag in deze tijd. Wat is waarheid? Dus we zullen dadelijk zien dat Pilatus die vraag stelt aan Jezus van wat is dan waarheid? Maar het is belangrijk dat je beseft dat elke christen de waarheid moet kennen, maar ook moet liefhebben. Het voornaamste kenmerk van hen die verloren gaan, mensen die dus door hun ongeloof eigenlijk veroordeeld worden naar de hel, dat zijn hen, staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10, hen die verloren gaan omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus waarheid in je leven heeft dat betekent die echte oprechte waarheid voor die liefde voor de waarheid, dat is een fundament van reddend geloof. En dat is ook een eigenschap die de ware gelovige eigenlijk onderscheidt van de ongelovigen. Jezus zegt in Johannes 8 vers 32... en u zult de waarheid kennen. En het kennen van de waarheid, dat zal u vrijmaken. Er is niets belangrijkers als waarheid in de gemeente. En de Heer Jezus die veronderstelt ook dat die pijler, dat de gemeente de pijler en het fundament is van die waarheid. En als je naar de getuigenissen van de christenmartelaren door de hele geschiedenis kijkt, dan zie je dat het echt strijders zijn van de waarheid. Dat komt hier ook in deze brief, in die twee brieven en ook in die eerste brief van Johannes, komt dat ontzettend tot uiting. En ze sterven voor die waarheid. Ze sterven voor de waarheid dat ze niet Christus willen verloochenen. Wat de bedreiging ook is en wat het ook kost. Alle apostelen hebben uitgezonderd met Johannes zijn de marteldood gestorven. En ook Johannes heeft een ontzettend hoge prijs betaald voor het wandelen in de waarheid. Hij werd om zijn geloof werd hij verbannen. Hij had die waarheid lief waar hij voor gestreden had en waar hij zeg maar voor wilde sterven. Waren die broeders en zusters dan dwaas, heb ik me voor gedacht van, het zou je kunnen denken als je waarheid in je hart niet verloochent en het uiterlijk anders laat zien. Hier in het Westen zijn we eigenlijk een beetje verleerd om van die waarheid op te komen. Er is enorme druk natuurlijk, maar trouw aan die waarheid, dat is ontzettend belangrijk. En elke christen heeft daarmee te maken. Iedereen heeft daarmee te maken. De Heer, Paulus schrijft aan Timotheus. En ook alle die godsvruchtig willen leven in Christus zullen vervolgd worden. En dan moet je wel de vraag beantwoorden. Wat is dan waarheid? Het is zo dat God en waarheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het gaat om de essentie van waarheid, wat is het? Wat maakt iets waar? Dan brengt dat ons heel snel tot God. Daarom is ook de waarheid een persoon. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dat hij zichzelf de waarheid eigenlijk noemt. En als iemand God niet erkent, dan verwerpt hij als het ware waarheid. Ik merk zelf in gesprekken, als je met mensen spreekt en je hebt het over zoeken naar de waarheid, dan kun je hele goede gesprekken voeren. Dan gaat iedereen met je mee. Zolang je al zoekende bent naar de waarheid, iedereen is eigenlijk zoekende naar de waarheid. Maar als je op een gegeven moment zegt, ik heb de waarheid gevonden, ik weet wat waarheid is, wie hij is, dan stopt het gesprek ontzettend snel. Maar het is namelijk zo dat als je die waarheid echt wilt omarmen, dan omarm je eigenlijk de gever van de waarheid. En zelfs in onze kringen, en dat bedoel ik in de evangelische kringen, bij evangelische christenen, is er een tendens dat de vraag gesteld wordt, wat is waarheid? Zelfs, ik kom het zelf tegen. Wat is nu waarheid? Dat er een discussie komt. En dat is zo'n houding zoals Pilatus heeft, als op het einde van de, als Jezus, we zitten nu voor die Lijdensweek, en als Jezus voor Pilatus staat, dan staat er eigenlijk het volgende geschreven, Pilatus dan zei tegen hem, u bent dus een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. En dan zie je wat Pilatus zegt. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En dat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. En je ziet, als je naar Pilatus kijkt, hij moet besluiten en hij wil er eigenlijk van afkomen. En hij stelt wel de juiste vraag, wat is waarheid? Voor deze lezing heb ik een boek ook gelezen, een stukje gelezen van John MacArthur. Dat is een boek, een prachtig boek, wat hij geschreven heeft over de oorlog om waarheid. En hij geeft een definitie in dat boek. En dan zegt hij, waarheid is wat overeenkomt met de gedachte, de wil, het karakter, de heerlijkheid en het wezen van God. Waarheid is wat overeenkomt met de gedachte, de wil, de karakter, de heerlijkheid en het wezen van God. Eigenlijk is waarheid een uitdrukking van God zelf. Waarheid is een persoon en alles wat met hem overeenkomt. Het is zo dat in het Oude Testament, er wordt de Heere God ook genoemd de God van de waarheid. Tekstverwijzing heb ik erbij gezet. En het is daadwerkelijk zo dat de tactiek is steeds, ook van de duisternis, om waarheid te ontkennen. Het erge is, en dat zie je ook in deze brief, dat een leugen zich voordoet als waarheid. En die geestelijke strijd die gaat over waarheid, gaat over licht en duisternis. De tactiek is om, zeg maar, in de gemeente te filtreren. Je ziet dat onder andere die oorlog om waarheid in 2 Korinthe 1 vers 13 tot 15. Ik leg even een goed fundament, want dadelijk ga ik praktisch, maak ik deze lezing heel erg praktisch. Wat het eigenlijk betekent voor je eigen leven, voor het leven in de gemeente. 2 Korinthe 1 vers 13 tot 15 zegt, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. En het is dus niets bijzonders als ook zijn dieners zich voordoen als dieners van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig gaan werken. Dus waarheid heeft alles met God te maken heeft met de openbaring van Jezus, van de Zoon van God te maken. En een ware christen wordt beschreven als mensen die de waarheid kennen en daardoor zijn vrijgemaakt. Ze geloven de waarheid met hun hart. Ze gehoorzamen de waarheid door de geest van God. 1 Petrus 1 vers 22. Ze hebben een vurige liefde voor de waarheid. Dus die absolute waarheid, waar ook steeds in deze twee brieven over gesproken wordt, die is verbonden met de persoon van God. En dan zie je dat in 2 Johannes 4, daar schrijft Johannes ook, dat hij zich verblijdt dat ze wandelen in de waarheid. En dan roep je ook op om dat te doen in liefde. Geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Over welke liefde heeft hij het dan? Er zijn vier woorden die in de Bijbel, of de woorden in het Grieks zijn er vier woorden voor liefde. Maar hier deze liefde die hier beschreven wordt, waarin je dus dat evenwicht zoekt tussen waarheid en liefde, dat is die agape-liefde. Dat is die liefde, die zelfopofferende liefde. Dat is die hoogste vorm van liefde, waarin je totaal onbaatzuchtig bent en gebaseerd bent, is deze liefde onvoorwaardelijk. Dat wil eigenlijk zeggen, ook als de ander niet aan de voorwaarden voldoet, dan heb ik hem toch lief. En deze liefde die ontvang je bij, zoals Romeinen 5 vers 5, daar staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het is een gave, zoals we weten in Galaten 5 vers 22, een gave van God. En het belangrijkste eigenlijk van deze liefde, ik vind het altijd zo weer heel bijzonder, dat 1 Korinthe 13 laat zien dat deze liefde echt een eigenschap is van Gods Koninkrijk. Dat is de liefde die eigenlijk in het toekomstige rijk echt zo overblijft. En dan zie je eigenlijk dat deze twee fundamenten, waarheid en liefde, dat je die moet gaan toepassen. En dan vinden we in deze brief, die tweede brief van Johannes, die geeft echt het eerste probleem eigenlijk al aan. En dat is, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Je ziet hier in die eerste, in dat gedeelte in 2 Johannes, waarom dat die brief geschreven is, 2 Johannes 7 vers 11, dan zie je dat die brief die is zo opgebouwd dat het steeds gaat over waarheid en waarheid. En nu zie je eigenlijk dat hier het want, er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op jezelf, opdat we niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en die blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in het huis en begroet hem niet. Dat zijn harde woorden. Die zijn ontzettend belangrijk. Hoe ga je dat dan toepassen? En nu ga ik eigenlijk naar de toepassing. Ik heb zeg maar, je ziet hier in die brief hoe ontzettend belangrijk het is om dat waarheid echt gekoppeld is met God. En als je, en dat er een evenwicht is met 100% liefde en 100% genade. En er zijn situaties waarin het niet meer zeg maar op zijn plaats is om aardig te zijn. In Johannes 1 vers 14 er staat, en de Heer Jezus is gekomen vol van genade en waarheid. En Johannes 1 vers 17 staat, want de wet is gekomen, is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En we zijn eigenlijk, merk ik, in gemeentes en ook in de omgang met elkaar, zeker als het gaat om hele moeilijke ethische kwesties waar ik zo dadelijk tegenaan, wat ik met u zo dadelijk zal bespreken, zijn we geneigd om altijd te kijken door die bril van genade. Altijd te kijken door die bril van liefde. En het is echt waar dat Jezus is vol van genade en liefde. Hij houdt van kleine kinderen, die houdt hij teder in zijn armen. Hij raakt de ogen van een blinde man aan en geneest hem. Hij ontmoet een overspelige vrouw en schenkt haar genade. En hoe, de manier hoe Jezus met zondaars omging, die werd gekenmerkt door buitengewone vriendelijkheid. En hij krijgt dan ook de naam vriend van zondaars. Zelfs als er een man is die een leger aan demonen bij zich droeg, komt de Heer Jezus hem welwillend tegemoet. Zonder berispend te spreken. Het waren mensen die tot bij hem kwamen, die gebroken waren, nederig, doodmoe van het leven, soms ook doodmoe van de zonde. En hij schonk deze mensen vergeving en genezing. En aan de andere kant zie je dat als er, zoals in deze brief waarin geschreven wordt, er zijn vele misleiders gekomen die belijden dat Jezus Christus in het, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. En dat er zelfs een restrictie komt van ontvang hem niet in je huis, begroet hem zelfs niet. Dan zie je aan de andere kant ook bij Jezus dat als er die professionele huichelaars, die religieuze mensen die, van de, die wel zeg maar belijden dat ze Gods woord doen, maar in hun leven niks zichtbaar is. De schriftgeleerden, Sadduceërs, Farizeeërs, mensen die zich bezighouden met schijn. Daar kwam ook de grootste weerstand vandaan. Niet van de tollenaars, niet van het uitschot, niet van de misdadigers, niet van de dieven. Het waren deze religieuze leiders die waarheid met voeten treden. De dwaalleraars. En dan zie je dat wat Jezus dan zegt dat, is... dat hij ten aanhoren van het volk zegt hij tegen zijn discipelen: wees op uw hoede voor de schriftgeleerden die in lange gewaden rondlopen en zeer gesteld zijn op begroetingen op de markt, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijd, die de huizen van de weduwe verslinden en door schijn lange gebeden doen. Ze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En in Mattheüs 12, vers 34 noemt hij die Farizeeërs adderige broed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht zijt? Toen Jezus gedoopt werd, waren er veel Farizeeërs en Sadduceërs die naar die doop toekwamen, op die doop afkwamen. En toen zei hij tegen hen: wat denkt u? Wat denk je eigenlijk? Ik bedoel, als je zo'n situatie ziet en dan denk je erover na, zou hij ze een warm welkom geven? Nee, in Mattheüs 3 vers 7 staat: adderige broed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Dat is geen enkele vorm van sympathie. Dat is een andere kant van Jezus. Waarheid als een tweesnijdend zwaard. En je ziet eigenlijk dat dat ja, heel erg beklemmend zou kunnen zijn. Dat je in bepaalde situaties is het soms heel erg zwaar en moeilijk, en ik kom daar dadelijk op terug, heel erg moeilijk om echt waarheid in genade te spreken. Het is namelijk zo dat Hebreeën 4 laat zien dat Gods woord levend en krachtig en scherp is, scherper dan enig tweede snijdend zwaard, en het dringt door tot op scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. En je ziet eigenlijk dat die eigenschap van Gods woord, die is heel scherp. In bepaalde situaties is dat heel erg moeilijk om te spreken. En dan ook dat evenwicht te zoeken tussen waarheid en liefde en waarheid en genade. Ik ga met u naar twee praktische toepassingen. Dat is eigenlijk, als ik die twee brieven zo gelezen heb, dan zie je eigenlijk dat er altijd, zeg maar, die spanning ertussen is van hoe spreek ik nu waarheid in liefde. En wat ik u wil laten zien is dat als je in hele moeilijke situaties eigenlijk bent, waarin waarheid gesproken moet worden, dat het heel erg belangrijk is dat die genadekant er is. Maar je kunt soms ook niet vermijden, als je waarheid spreekt, omdat het dan gaat over Gods woord, dat het verwondt. Maar het is ook heel soms, vreed, moet ik zeggen, als je mensen niet met de waarheid confronteert. Er zijn twee praktijkvoorbeelden waarin dat eigenlijk heel goed tot uiting komt. En ik denk dat het echt heel uitsprekend is. Vorig jaar bezochten een man en een vrouw onze gemeente en beide waren niet getrouwd. Waren ook nooit getrouwd geweest. Ze woonden samen. Ze hadden één kind. De man had vroeger al eens met een partner samengewoond en daarmee had hij twee kinderen. We liepen met hun een heel traject en op een gegeven moment, toen ontmoetten ze de Heer Jezus. Ze aanvaarden hem als hun verlosser en redder. En toen vroegen ze mij, wat moeten we nu doen? En ik legde hen uit wat waarheid in hun leven zou moeten zijn. En waarheid in hun leven, dat wilde eigenlijk zeggen dat ze uit elkaar moesten gaan. Dat mocht natuurlijk niet te lang duren, omdat ze al een kind hadden. Maar dat ze zich zouden gaan voorbereiden op het huwelijk. Dat ze zouden trouwen op het gemeentehuis. Dat ze zich zouden laten dopen. Dat ze zich aansloten bij de gemeente. Dat we hun huwelijk zouden inzegenen en het kind zouden opdragen. En je kunt je wel voorstellen wat dat eigenlijk, dat is eigenlijk op het scherpst van de snede, ben je dan aan het laveren. En toen ik hen vroeg, schrijf er eens iets over, hoe kijken jullie daarop terug? Toen schreven ze mij eigenlijk het volgende. Wat we allebei wel heel sterk weten is dat toen we tot bekering kwamen, er een beweging kwam in onze harten die we niet konden stoppen en die ervoor zorgde dat we beide geen seksuele aantrekkingskracht meer voelden en apart van elkaar gingen slapen, nog voordat wij met jullie gesproken hadden. Dat proces, dat was eigenlijk al bezig. Omdat er al waarheid in hun leven was. Omdat ze Christus hadden aangenomen en aanvaard. We vinden het tevens enorm belangrijk dat God daarin de eer wordt gegeven. Het is oprechte eerlijkheid van jullie in woord, zonder doekjes erom te winden, die zorgde voor duidelijkheid in de kaders die we zochten, hoe we een en ander konden invullen. Maar het was Jezus alleen die onze oren heeft geopend en onze harten verzacht en wedergeboren heeft laten worden. Waardoor wij al in staat waren om zelf te veranderen en het anders te willen gaan doen. Zonder deze hartsverandering hadden jullie vruchteloos kunnen praten als brugman. Het is namelijk een heftige boodschap wanneer je tegen iemand zegt: ga uit elkaar wonen, heb geen seksuele omgang meer met elkaar en ga eerst trouwen. Dan schrijven ze: uw oprechte eerlijkheid en het samenzoeken naar zijn wil heeft ervoor gezorgd dat wij daar richting aan konden geven en zo duidelijker konden verstaan wat de bedoeling was. We voelden reeds eerder wel wat aan wat zijn wil was, maar hoe we daar precies invulling aan konden geven, vonden we onduidelijk. Daar hebben jullie richting aan kunnen geven en ons gezegd hoe het was, zonder daar moeilijk over te doen. In die zin heb je dus gewoon nodig om dood eerlijk te zijn. En nu komt het. Als jullie als zachte heermeesters waren geweest, was de beweging die wij voelden en meemaakten minder radicaal geweest. En niet getuigenis gegeven van het krachtige werk in ons. Als jullie niet eerlijk waren geweest en de situatie gewoon zo geaccepteerd hadden, was voor ons de motivatie om ons te bekeren minder sterk geweest, omdat het een wassen neus was geweest. Dus niet even zuiver en puur als het evangelie daadwerkelijk is en inhoudt. We zijn juist mede tot bekering gekomen omdat het evangelie zo puur en rauw is en compleet haak staat op de wereld die we kennen. Daardoor wisten we, dit moet echt zijn. Jullie recht door zee eerlijkheid in het uitleggen hoe Gods wil te zoeken in waarheid en daarin het juiste te doen, droeg daaraan bij. En je ziet hier in deze situatie dat het soms heel moeilijk is, en ik denk dat het steeds moeilijker wordt in de gemeente, en je ziet ook eigenlijk in die twee brieven dat Johannes echt aan het zoeken is, hoe nu die liefde en die genade, om dat samen te brengen in balans. En die uitdaging, ik denk dat de uitdagingen voor de gemeentes, die wordt steeds groter. De uitdaging ook in uw leven wordt steeds groter om, je komt in een situatie terecht waarin zeg maar in de genade waarheid gesproken moet worden. In de liefde waarheid moet gesproken worden. En dat is soms best wel, vind ik, heel moeilijk en kijken en lopen waar die balans te vinden, zodat je de mensen niet verliest. Maar je merkt ook hier, in deze situatie, dat als je niet recht door zee bent en echt de waarheid laat zien, wat God echt verheerlijkt, dat je eigenlijk ook afdoet aan het evangelie. Het tweede voorbeeld is, en daar heb ik echt zelf ervaren, dat dat echt een oorlog is rondom waarheid. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Dat was op 13 januari 2019, was een zondag. En in die week die daaraan vooraf ging, was er een enorme commotie in Nederland. Dat kwam op de NOS. Overal de kranten stonden ervan van in het zogenaamde Nashville-verklaring. Die hele verklaring van Nashville, die had de mensen, had Nederland in de ban. Ik was een van de ondertekenaars van die Nashville-verklaring. Die Nashville-verklaring die was geschreven voor kerken en die deed een uitspraak over de Bijbelse waarden van man en vrouw, over huwelijk en gezin. Die was niet geschreven voor niet-gelovigen en was ook niet geschreven om überhaupt in de media eigenlijk te komen. En de media pikte dat op. En die gaven daar aan van, dat werd opgepikt en werd een anti-homo-verklaring. En ik werd door een journalist gebeld. Die had gezien dat ik een van de ondertekenaars was. En ik werd in de krant, werd ik Nashville-predikant genoemd. En in die week las ik in de krant dat er een hele groep LHBTI'ers onze eredienst zou gaan bezoeken op die zondag. Er werd in de krant in Dagblad de Limburg een oproep gedaan om deze eredienst te gaan bezoeken. En het werd zo dreigend, als je het hebt over waarheid, het werd zo dreigend dat ik contact had met het hoofd radicalisering en terrorisme om de veiligheid van de gemeenteleden te waarborgen. Ik zocht contact met degene die die oproep deed in de krant. Dat was een transgender, ze heette Bea Tilanus. Ze had die oproep geplaatst in de krant. En we hebben meermaals, had ik telefonisch contact met haar gezocht. Om haar te laten vertellen hoe deze verklaring haar gekwetst had. En ze wilde me tijdens de eredienst een regenboogkaars aanbieden. Ik sprak met haar af dat ze gelegenheid zou krijgen bij de koffie drinken om iets tegen de mensen te zeggen, maar dat ze me na die eredienst die regenboogkaars mocht aanbieden. Ik vertelde haar ook dat die eredienst een eredienst voor God is en dat zij mede verantwoordelijk was dat het in goede orde zou gaan verlopen. En op die zondag was L1 televisie bij ons aanwezig. We hebben ze niet toegelaten in de dienst om in de dienst opnames te maken. Maar er was wel op het parkeerplaatsen, overal rondom, werden er zeg maar opnames gemaakt. Dagblad de Limburger was aanwezig. Er kwam een heel stuk in de krant. En na de eredienst, toen gaven wij een Bijbel en ik kreeg die regenboogkaars. En nu is de vraag, hoe verkondig je dan in zo'n situatie echt liefde en waarheid? Hoe laat je nu genade zien en echte waarheid onder deze omstandigheden? Hoe kan het eigenlijk zijn dat waarden die 2000 jaar onaantastbaar waren, als het gaat over man en vrouw, over het huwelijk en het verbond tussen man en vrouw en God, het gezin, dat die zo ongeloofwaardig klinken in deze tijd, als je dat erover hebt? En dat is op veel gebieden zo, ethische kwesties. Daar zullen de ontzettende uitdagingen voor ons liggen. En ik kreeg namelijk te maken in die week met het volgende fenomeen. De mensen waarmee ik sprak in die week van de LHTBI-beweging, die wilden zelf de regels bepalen wat een huwelijk is, wat een man en vrouw is, wat een gezin is, wat een geslacht is en autonomie. En ik vroeg hun of ik binnen de kaders van onze autonomie dat ik mocht geloven wat ik wilde geloven. En ik kreeg ook gesprekken met de pers. En in die week toen sprak ik over, als je het hebt over waarheid, wat God zegt over het huwelijk en of er respect is. En toen kwam er een groot stuk in de krant dat wat gevolg had, een grote krantenkop kwam er in de Limburger met de tekst: respect voor ons christelijk kader. Dat je jezelf ruimte gaat scheppen, dat er respect is voor hetgene wat wij echt als waarheid zien. En het bijzondere wat er gebeurde was dat God ons echt in de vrijheid plaatste om die waarheid echt te verkondigen. Om Gods waarheid echt in liefde te verkondigen. Het evangelie radicaal te presenteren. Het was ontzettend druk op die zondagmorgen. Ik opende de prediking van die dag, van die morgen, met de woorden dat over 120 jaar waarschijnlijk hier niemand meer zal zijn die in de zaal is. En dat ik een boodschap had die te maken had met de eeuwigheid, hoe we de eeuwigheid doorbrengen. En ik had echt op mijn hart wat Prediker 3 vers 5 zegt: een tijd om zich ver te houden van omhelzen, omdat dit geen waarheid en daarmee ook geen liefde zou zijn. Ver te houden van omhelzen betekent dat er een grens is waarin je dus meegaat in het luisteren flexibel bent in de standpunten die er worden ingenomen. En dat je, zeg maar, dat je gaat vermijden om duidelijkheid te geven. Of gaat je vermijden om de confrontatie aan te gaan. Er is een grens om mensen te benaderen als vredestichter. En vooral als er mensen hier zijn onder ons die prediken. Dat je echt als prediker optreedt. En niet als, direct als vredestichter. Het is soms verkeerd, zoals ik zeg, om aardig te zijn. En dan wordt waarheid niet in liefde verkondigd. Weet je, ik zei al dat de manier hoe Jezus met zondaren omgaat, dat wordt gekenmerkt met buitengewone vriendelijkheid. Maar als mensen met... En Jezus ging met die mensen om, die grootste morele uitschot. Denk aan de hoeren en de tollenaars, mensen die bezeten en demonen waren. Deze kwamen tot hem in de verbrokenheid. Maar bij religieuze huichelaars stond veel op het spel. En dat werd er in een directe confrontatie gekomen. In die week zocht ik echt veel contact met de mensen die zouden komen. En die de eredienst zouden bezoeken. En toen ik de mensen echt ontmoette, ik ben ze tegemoet gegaan, dat was op de parkeerplaats, toen zag ik mensen die gebroken waren. Mensen die nood hadden, die moeite hadden, die hunkering hadden. Die hele LHTB mensen die daar waren, die enorme hunkering die er was, die hunkering van hun behoefte, van ik mag er toch zijn, ik heb toch mijn identiteit als homoseksueel, als lesbienne, als transgender. Ik heb toch ook seksuele behoeften en recht erop. Daarmee kreeg ik ontzettend mededogen. En ik gaf hem gelegenheid om hun verdriet en moeite en hun pijn en afwijzing te delen. En toen kwam er een bijzonder artikel in de krant over verzoening in die eredienst. En hoe dat werd, hoe dat zeg maar werd ervaren, dat was een, ik weet niet of dat leesbaar is, maar hoe er kwam een Twitterbericht van diegene die zeg maar die oproep in de krant had gedaan. En die zei, die schreef op Twitter, de formele verklaring die de voorganger Miel de Rechter in ons bijzijn aan de christengemeente voorlegde ten aanzien van de Nashville-ondertekening. Hoewel wij van mening verschillen, bewonder ik de openheid waarmee deze man met deze voor vele pijnlijke materie omgaat. Ik had de balans kunnen vinden en door God mogen ontvangen dat er in alle waarheid werd verkondigd, maar dat er echt genade was. En ik was, zeg maar, die week ontzettend verborgen, niet op deze groep mensen. Ik had daar een diepe bewogenheid mee gekregen. Maar wat mij echt ontzettend tegen de borst stootte was, zeker als je zelf in het middelpunt staat van dit gevecht, van die oorlog, dat er enorm veel christelijke kerken ontzettend ontmaskerd werden. Regenboogvlaggen werden aan de kerken gehangen, aan gemeentehuizen. En dan vroeg ik me af, Jezus is Heer. We gaan een tijd tegemoet dat je wordt in de hoek gezet als fundamentalist, orthodox christen. En dat zijn niet de buren, dat zijn niet je dorpsgenoten. Dat zijn niet diegenen die openlijk blijden dat Jezus Heer is. Dat is ook niet de LHTBI-gemeenschap. De grootste druk gaat wel uit van de media en van de overheid. Maar de grootste druk die ik ervaren heb, is waar Johannes over schrijft. Er zijn mensen binnengekomen die misleiden. daar gaat de grootste druk vanuit. Het grootste druk gaat uit van binnenuit. En dat is een grote aanval op het gezag van God. Dat is een aanval op Gods woord. Er is een enorme sluipende, zeg maar, iets wat echt sluipt, binnensluipt in de gemeente. En Judas staat, want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser en God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Het gaat over binnen. En als het over waarheid gaat en over genade, dan gaat het niet over buiten. Dan gaat het over binnen. En daar is een, daarom heb ik dat ook zo genoemd, er is een enorme oorlog gaande over rondom deze waarheid. En het komt heel kort bij ons. Ik sluit af met een citaat van Charles Spurgeon. Die zegt, de gemeente van Christus wordt altijd als een leger voorgesteld, toch is de aanvoerder de vredevorst. Haar doel is de bevestiging van een vrederijk en de soldaten zijn vreedzaam ingestelde mannen. De geest van oorlog is het uiterst tegenovergestelde van de geest van het evangelie. Niettemin is de gemeente op aarde altijd een militante gemeente, de gewapende gemeente, de strijdende gemeente en de overwinnende gemeente geweest. En dat zal zij altijd moeten zijn. Hoe kan dit? Het is de normale gang van zaken dat het zo moet zijn. De waarheid zou in deze wereld niet de waarheid kunnen zijn als ze niet iets strijd was. En als ze vriendschap sluit met dwaling, dienen we onmiddellijk te vermoeden dat het niet de waarheid is. De volkomen zuiverheid van de waarheid moet altijd in de clinch liggen met de zwartheid van ketterij en leugens. Ik vind het een zeer indrukwekkend citaat. Waar een oorlog is, daar wordt ook geleden en gestreden. En een van de mooiste momenten in die week, niet alleen in mezelf, maar ook samen met Rietje en in onze gemeente, toen die druk zo ontzettend groot was, toen baden we het volgende. Nu dan, Heere, sla acht op een bedreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Er was geen enkel moment dat ik dacht, laat het voorbij gaan. Er was geen enkel moment, ook al waren de buren, ik sprak met onze buren en die zeiden, zoals jullie in de krant stonden, we waren het huis aan bewaken, want we waren bang dat het beklad zou worden. Er was geen enkel moment waar ik dacht zelf van, Heer, bewaar ons ervoor, of Heer, laat het voorbij gaan. Dit was op ons hart. Ik zag de bedreigingen die er waren, ook de druk die er was vanuit de media. Ik had een diep respect voor Kees van der Staaij, die ons echt vertegenwoordigde in de Tweede Kamer. En er was een enorme vrijmoedigheid om Gods woord te spreken. Daarvoor baden we, om waarheid in genade te verkondigen. Om waarheid in liefde te verkondigen. Er werd geen woord gerept, ook niet in onze gemeente, om dit te stoppen. Het was voor ons een eer om op de bres te staan voor waarheid. En het mooiste en de intenste vreugde die ik toen ervaren heb, was dat ik echt waardig geacht werd om voor het evangelie te mogen leiden. Zoals in Matthäus 5 vers 11 staat, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij, omwille van de Heer Jezus, omwille van waarheid. Verblijd en verheug u. En de vraag is gewoon, ook aan ons, zoals we hier zitten. Het punt is namelijk, wil je ervoor lijden? Wil je een keuze maken ervoor? Daar gaat het eigenlijk om. Dat je echt weet van, ik wil echt lijden voor degene die zegt dat hij de waarheid, de weg en het leven is. Daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het ook in deze brief om. Daar gaat hij, roept echt de gemeente in deze brief om. Dat er een oproep doet, een oproep gedaan wordt. Daarom staat het bol van die teksten over waarheid. Om in de waarheid te wandelen. Maar als je in waarheid wandelt, dan zul je echt tegenkomen dat er momenten zullen zijn dat er echt lijden op je pad komt. Dat er druk komt. Dat er verdrukking komt. En dat je dan echt zegt van, Heere God, zalig ben ik. Als we gesmaad en vervolgd worden. Dat er gelogen wordt en kwaad tegen ons gesproken wordt. Omwille van de Heer Jezus. En dat we ons daarin mogen verblijden en verheugen. En dat staat echt op het spel. Ik denk dat we in een periode leven dat het inderdaad gaat over winnen en verliezen. Waarheid en leugen, echt en nep, wandelen en stilstaan, licht of duisternis en groen of rood. Het is zo actueel wat hier gekozen is op deze avonden. En dat heeft enorme consequenties. Je kunt daar beschouwend over kijken en beschouwend over nadenken, maar je kunt er ook middenin staan. En dat middenin staan, dat heeft alles met u zelf, met uw eigen houding te maken. Want je kunt het omzeilen. Ik kreeg toen in die week een aanbod van een journalist. Hij zei, weet je, meneer de rechter, ik zet in de krant dat die afstand toen van de Nashville-verklaring. Dan ben ik er vanaf. Hij bood het aan. Hij zag de druk. En toen zei ik tegen hem, als ik dat zou doen, dan zou ik daarmee zeggen dat het niet waar is wat er staat. Maar het is wel waar. En het is een enorme uitdaging voor jullie, zoals jullie hier zitten en iedereen, dat je echt mag weten van, Heere God, ik wil echt kiezen voor u. Ook al kost het heel veel moeite, kost het pijn, kost het druk. En je houdt het eigenlijk alleen vol door de liefde voor hem. Dat hij je schat is. Dat is eigenlijk alles. Die intieme relatie, als je die intieme relatie met de Heer Jezus echt mag hebben, dat je hem echt mag omarmen als de schat van je leven. Als de eerste prioriteit. Dan wil je niet anders dan deze weg gaan. En als ik zo terugkijk, dan hoop ik en bid ik soms dat God ons weer bewaart voor zoiets. Maar ik kijk met ongelooflijke dankbaarheid terug. En dat heeft ons ontzettend gesterkt. Om echt te beseffen, Heere God, ik wil echt opkomen voor waarheid in die genade. Om deze mensen op deze manier echt zonder oordeel of veroordeling om ze tegemoet te treden. Ik wil heel graag even kort met jullie bidden. Dan gaan we naar de pauze. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u, als we zo dit fundament leggen, ik merkte ook in het begin, als je fundamenten legt, dan is het droog. En een fundament ligt onder de grond en is niet zichtbaar. En dat is ook met waarheid zo. Als we over waarheid en al deze teksten lezen, maar dat fundament moet diep in ons hart gelegd zijn. En ik wil u zo bidden, we leven echt in een tijd. En ik heb me zo aangesproken, die thema's van licht en duisternis. Van wandelen in of stilstaan, een echte nep. Heere God, we leven echt in een tijd waar het nu echt op aankomt. We naderen dat moment dat Jezus terugkomt. We zien het in de tekenen, we zien het in Israël. We zien het om ons heen als het gaat over oorlogen, epidemieën. Heere God, hoe broeders tegen broeders opstaan, verdeeldheid, het verkillen van de liefde. En dan staat er of Jezus in die tijd nog het geloof vindt. Het geloof. Het geloof van een biddende en wachtende gemeente. En ik bid u dat we daarin mogen groeien. Dat u de gemeentes laat groeien, dat u de aanwezigen die hier, onze broers en zussen, laat groeien erin. Dat u echt zichzelf verheerlijkt. En we prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.